Jacobus 1 vanaf vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij zal beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat u ingeplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover. Ja, hoewel, als wij dit lezen, het duidelijk is dat we hier niet lezen in de een of andere brief van de apostel Paulus, moet het ook duidelijk zijn dat de gedachten die hier naar voren gebracht worden inderdaad wel degelijk overeenkomen met wat de apostel Paulus bij andere gelegenheden zo naar voren brengt. Want dat was immers ongeveer de reden waarom wij ons met deze brief bezighouden. Namelijk dat dikwijls gedacht wordt dat de brief van Jacobus volstrekt in strijd zou zijn met de woorden van de apostel Paulus, met de leringen, Paulinische leringen in het algemeen. En dat is een groot misverstand, want zoals ik vorige keer gezegd heb, hoewel er verschil is, want dat is er heel uitdrukkelijk, het is ook heel belangrijk overigens, maar hoewel er verschil is, is dat verschil niet in tegenstelling. Integendeel, het blijkt alleen zo te zijn dat wat Jacobus naar voren brengt lang niet zoveel is en lang niet zo verstrekkend is als wat de apostel Paulus naar voren brengt. En dan moet ik weer corrigeren. Ik zei niet dat wat Jacobus naar voren brengt, dat het niet verstrekkend zou zijn. Het is bijzonder verstrekkend, het strekt tot in de eeuwigheid aan toe. Maar neem niet weg dat wat de apostel Paulus naar voren brengt, daar inderdaad nog bovenuit stijgt, omdat wat Paulus naar voren brengt in het algemeen hemelse waarheid is. Dat wil zeggen, het zijn de dingen die verband houden rechtstreeks met de hemelse positie van de gelovigen in onze dagen. En wat we bij Jacobus en ook Petrus en ook Johannes tegenkomen, en Judas natuurlijk, is niet zozeer de hemelse positie van de gemeente, maar het spreekt gewoon over de positie van de gelovigen in het algemeen van onze dagen. Gelovigen die deel hebben gekregen aan de in het Oude Testament beloofde zaligheid, die daardoor deel hebben door geloof aan de dood en opstanding van Christus, die dus ook der wereld gestorven zijn, die voor de wereld vreemdelingen zijn en door de wereld ook vervolgd zullen worden vanwege hun geloof. Dat vind je allemaal bij Paulus ook trouwens. Maar dat is specifiek waar deze zogeheten apostolische brieven over spreken. Ze spreken over de aardse omstandigheden van de gelovigen, waarbij weliswaar gewezen wordt op de rijke toekomst die voor hen is weggelegd. De toekomst in het koninkrijk, om zo te zeggen, want daar gaat het wel degelijk over. Maar waarbij uitdrukkelijk niet gesproken wordt over de hemelse positie van de gelovigen. En dan moet ik nog waarschuwen, Want als we ons houden aan Bijbelse beeldspraak, dan wordt het heel nog moeilijker om het uit elkaar te houden. Want het blijkt namelijk dat dat koninkrijk waarover Jacobus en Petrus en Johannes spreken, dat dat koninkrijk in Openbaring van Johannes wordt voorgesteld in de vorm van dat visioen, namelijk het visioen van dat nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En het hele punt is dat apostel Paulus zegt dat wij wel degelijk deel hebben aan het burgerschap van datzelfde Jeruzalem. En daarmee lopen de dingen dus door elkaar, want hoe dan ook, elke gelovige krijgt deel aan dat Jeruzalem. Alleen, u moet wel zich realiseren dat dat in Openbaring genoemde Jeruzalem inderdaad een Jeruzalem is in een visioen, en dat Jeruzalem is gewoon de uitbeelding van het koninkrijk van Christus, van het nieuwe verbond. Namelijk dat koninkrijk wat eerst in de hemel is en daar wordt opgericht, gebouwd of hoe het maar heten mag. En wat daarna, later, na de opname van de gemeente pas, ook inderdaad nederdaalt naar of zich uitbreidt naar de aarde. Er is dus verschil in, we hebben de vorige keer ook uitdrukkelijk bij stilgestaan, er is verschil, maar er is natuurlijk een zeer grote mate van overeenkomst. Het is in ieder geval niet tegenstrijdig en daar gaat het maar om. Hoe dan ook, we hebben gezien de vorige keer uitgebreid, want ik ben er uitgebreid op ingegaan, dat de ontwikkeling van deze gedachte van Jacobus in het eerste deel, wat ik nu dus niet meer gelezen heb, dat die gedachtegang volstrekt dezelfde is als die van de apostel Paulus bij heel wat gelegenheden. Dat wil zeggen dat Jacobus spreekt over dat in vers 2 al, dat er sprake zou zijn voor de gelovigen van velerlei verzoekingen. Dat moet men voor vreugde achten, omdat die beproeving leidzaamheid werkt en dat de leidzaamheid heeft een volmaakt werk enzovoorts. En dat is precies wat de apostel Paulus bij andere gelegenheid uiteenzet. In ieder geval in Romeinen 5, ik heb het ook uitgebreid laten zien. Want daar staat het ook, het werk leidzaamheid en bevinding en hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort enzovoorts. Hè. En omdat wij de geest ontvangen, want dat is de combinatie van gedachten. En hier vind je precies hetzelfde. De leidzaamheid hebben een volmaakt werk, een volkomen werk wil zeggen. De leidzaamheid werkt bevinding en bevinding, hoop, en de hoop beschaamt niet, want zo staat het in Romeinen. Dat staat er wat uitgebreider. En dan staat in Romeinen dat wij die liefde van God hebben ontvangen in onze harten door de geest die ons is gegeven enzovoorts. En hier staat, indien iemand u van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En ik heb u laten zien dat het daarbij volstrekt om hetzelfde gaat. Wijsheid van God ontvangen wil zeggen dat men die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis ontvangt. En dat staat niet alleen in het gedeelte wat ik nu citeer, Efeze 1, maar ook in Efeze 3 en nog meer in het bijzonder in 1 Korinthe 2, om maar eens wat te noemen. En verder kom je het op meerdere plaatsen tegen. De meeste brieven van Paulus hebben zo'n gedachte, dat het de bedoeling is namelijk dat de gelovige zal toenemen in kennis, toenemen in wijsheid. Maar dat is niks anders dan een toename van de werking van die geest Gods in ons. En dat is precies wat hier staat. Alleen ik heb gezegd, wat Jacobus zegt is, indien iemand van u een wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Terwijl Paulus dat niet zo zegt, Paulus doet het gewoon, Paulus bidt er meteen om. En zijn gebed staat dan ook bij gelegenheid afgedrukt, in ieder geval al twee keer, alleen al in Efeze 1 en Efeze 3. Maar het gaat erom dat die wijsheid waarom hier gevraagd wordt, waarover Paulus zowel als Jacobus spreken, dat die wijsheid dezelfde wijsheid is, de wijsheid Gods namelijk bestaande in verborgenheid, zoals 1 Korinthe 2 het zegt. Of nog anders gezegd, het is de wijsheid met betrekking tot kennis van Christus. Niet alleen het weten van wie Christus is of waar hij is, maar het kennen van de consequentie. En bovendien kennen is gemeenschap hebben aan, want de gedachte is dat wij deel hebben aan de positie van Christus nu. En dat deel hebben eraan blijft ook altijd. Met andere woorden, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Niet alleen is Christus in de hemel, en wij zeggen dan, en wij zijn daar nog niet, dat zegt Jacobus ook, wij zijn allemaal nog hier en zo. Maar wat die wijsheid waarover Jacobus het heeft, is die wijsheid die waarin uiteengezet wordt dat wij deel hebben als gelovigen aan die Christus die in de hemel is, en daarmee ook deel gekregen hebben aan dat hemelse burgerschap. Als eerstelingen ook inderdaad. Trouwens, de uitdrukking werd hier door Jacobus ook gebruikt. Kortom, de wijsheid waarover Jacobus het heeft, wordt weliswaar in dit schriftgedeelte niet uitgebreid verklaard. Maar ik moet u zeggen, er wordt wel een toepassing, een betrekkelijk aardse toepassing van gegeven. Want dat volgt dan in het nu volgende schriftgedeelte. Want als u hier alleen Jacobus zou lezen en u zou de brieven van Paulus niet kennen, zou u denken dat die wijsheid waarvoor Jacobus als het ware bidt, dat wij die wijsheid nodig hebben om dit leven hier op aarde door te komen en om te weten hoe we met de omstandigheden waarin wij verkeren om zouden moeten gaan enzovoorts. En dat is ook zo, dat staat hier ook allemaal. En die gedachte is aan Paulus en de Paulinische brieven ook helemaal niet vreemd. Alleen Paulus vertelt eerst waar het werkelijk om gaat, namelijk om die hoge hemelse roeping van de gemeente. En wanneer wij die kennen, dan vloeit daaruit voort dat we vervolgens leren om te gaan met de omstandigheden waarin wij ons hier beneden nou eenmaal nog steeds bevinden. Alleen die hoge positie van de gemeente wordt door Jacobus overgeslagen. Hij noemt hem niet, maar met het verwijzen naar deze wijsheid suggereert hij dat hij wel degelijk weet dat dat er is. Alleen het is niet zijn taak om dat uiteen te zetten. Het is niet zijn taak om die hemelse, specifiek hemelse positie van de gemeente uiteen te zetten. En dat is weer zo, omdat deze brief van Jacobus, maar hetzelfde geldt voor de brieven van Petrus en Johannes en van Judas, omdat deze brieven inderdaad pas in de toekomst eigenlijk hun volle betekenis krijgen. Want hoe dan ook, na de opname van de gemeente krijgen wij van doen met gelovigen die op aarde leven en die inderdaad gewoon op aarde dat koninkrijk van Christus verwachten. Dat wil zeggen, zij verwachten het dan inderdaad met lijdzaamheid en inderdaad uw lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij mocht volmaakt zijn enzovoort. Dit is ook inderdaad allemaal zo. Maar het is puur de aardse toepassing ervan met de verwachting van het aardse koninkrijk. Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat Jacobus, Johannes, Petrus en Judas niet op de hoogte zouden geweest zijn, ook op het moment van het schrijven van deze brieven, niet op de hoogte geweest zouden zijn van de specifieke positie van de gemeente waarvan zij zelf deel uitmaakten, namelijk de hemelse erfenis van die gemeente. Alleen het was niet hun taak om dat uiteen te zetten, daar gaat het maar om. Dat is een zaak van Gods verkiezing. God heeft het aan Paulus voorbehouden om dat uiteen te zetten. Daar gaat het maar om. En wat Jacobus dus zegt om dit op te vangen. Hij zegt, indien niet iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Die geeft dat dan ook. Als hij tenminste gelooft, staat hier. En Petrus zei het met nog andere woorden. Die zei het nog nadrukkelijker eigenlijk, nog herkenbaarder ook. Die zei, en dat heb ik vorige keer ook aangehaald, die zei in 2 Petrus 3 dat men voor die wijsheid terecht moet bij de apostel Paulus. Want, zegt hij, Paulus schrijft in al zijn brieven daarover. Dat zijn eigenlijk de laatste woorden die we kennen van Petrus. Hij verwijst gewoon door. En Johannes, die is veel te abstract om op deze dingen rechtstreeks in te gaan. Dat is mijn mening in ieder geval. Die zegt gewoon, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En als je dus Christus hebt, heb je aan Christus deel. En nou ja, dat is het dan. Daaruit vloeit ook voort. Als wij deel hebben aan die Christus gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, dan betekent het dat wij inderdaad ook aan diezelfde positie deel hebben. Hij zegt het niet met zoveel woorden. Maar zoals gezegd, daarvoor drukt hij zich gewoonlijk ook te abstract uit. Nou goed, hetzelfde geldt trouwens voor het evangelie van Johannes. Maar daar laat ik het maar bij. Het is in ieder geval voldoende, lijkt mij, om even de draad op te nemen. Verder hebben wij natuurlijk de gedachte dat dit aardse leven sowieso snel voorbij gaat. Want zo staat het aan in ieder geval in vers 10 en 11, waarbij gesproken wordt over de kortstondigheid van het bestaan van het gras. Ook reeds aangehaald, hè? Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Kent wel die gedachte. Die wij letterlijk ook terugvinden, precies zo bij Petrus, in 1 Petrus 1. Daar kom ik wellicht nog wel even op terug, later. En dezelfde gedachte, met andere woorden, vinden we uitdrukkelijk bij de apostel Paulus die zegt, de gedaante van deze tegenwoordige wereld gaat sowieso voorbij, maar wij hebben altijd goede moed, want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt enzovoort. Nou, dat is 2 Korinthe 4 in dit geval dan. Maar ik hoef er verder geen voorbeelden van te geven, neem ik aan. Dat is een bekende zaak, hè? En dan zegt Jacobus in vers 12, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Diezelfde gedachte is gewoon een algemene Bijbelse waarheid. Er is niks Paulinisch aan, er is ook niks specifiek aan voor Jacobus of zoiets. Dat is gewoon de algemene waarheid dat het geloof van de gelovigen nou eenmaal beproefd wordt op een of andere wijze. Niet God doet dat, velen denken dat, maar dat is een misverstand. God gebruikt dat, maar hij doet het niet. Het is de tegenstander die het doet. Daar komt het op neer. U weet al door wie de Heer Jezus verzocht werd. Door Satan. En zo gaat het steeds. Geloof wordt beproefd door de tegenstander, maar God gebruikt dat ten goede. En ik persoonlijk vind dat een goede grap. Ik weet niet of ik dat zeggen mag in het publiek zo, maar maar dat is ook Paulus die dat zegt, hè? Paulus zegt, God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Dat is Romeinen 8. En het impliceert, ik zeg het er altijd maar bij, het impliceert dat hij dus zegt, God doet alle slechte dingen medewerken ten goede. Want te zeggen dat alle goede dingen medewerken ten goede is natuurlijk, laten we zeggen, overbodig. Ik bedoelde, hè? Dat is gewoon nonsens. Dat is gewoon volstrekt overbodig om zoiets te zeggen. Dat is het ook niet. Er staat, God doet alle dingen, alle slechte dingen dus, medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En als u het opzoekt, zult u zien ook wat het goede is. Ik geloof dat ik het hier wel eens gezegd heb ook, hè. U weet toch wat het goede is? Zeg het eens lezen dan, Romeinen 8. Vers 28. En wij weten, Romeinen 8 vers 28. Wij weten, niet wij voelen. Wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Nou ja, in de voorgaande 8 hoofdstukken staat wie dat zijn. Hè? De gelovigen. Want ieder die tot geloof komt, krijgt daardoor deel aan die roeping. En dan staat er, want, zodat vers 29 de verklaring geeft van vers 28, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd in beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Nou, wat is nou het goede waartoe alle dingen medewerken? Dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat is trouwens in het algemeen de gedachte van Romeinen 8. Dat wij door de geest geleid worden tot dat zoonschap. Tot de aanstelling als zonen. Maar dat is een leiding door het lijden, met een lange ei in dit geval, heen. Dat wil zeggen, ondanks alles wat ons overkomt, worden wij, wanneer wij ons onderwerpen, wanneer we nederig zijn, zei Jacobus in hoofdstuk 1, vers 9, Jacobus, worden wij, wanneer we ons onderwerpen aan het woord Gods, aan Christus en dus aan de werking van de geest, worden wij veranderd naar het beeld van Gods Zoon en worden wij gebracht tot die aanstelling tot zonen. Dat is Romeinen 8, maar ik ga er nou niet dieper op in, anders kom ik helemaal niet meer terug. In Jacobus uiteraard. Maar dat is in Romeinen de gedachtegang. En dat besluit, bijna op het hoogtepunt van heel de brief, met te zeggen, wij weten dat voor degene die God lief hebben, en dus voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen medewerken ten goede. Nou, daar gaat het maar om. God is in staat om de slechte dingen, ik zei niet de zondige dingen, hoewel dat niet uitgesloten is, maar dat betekent de term nou eenmaal niet. Hè? Dat God de slechte dingen gebruikt ten goede, opdat wij namelijk veranderd zouden worden naar zijn beeld. Dat is de gedachtegang. En dat gaat door het lijden heen, want dat staat ook in Romeinen 8, hè, want daar staat in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarna staat ook wanneer dat gebeurt, dat die heerlijkheid aan ons wordt geopenbaard. Namelijk wanneer wij aangesteld worden als zonen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Want gelijk het gras, enzovoorts. Wij worden dus van het lichaam verlost. En als dat naar Bijbelse gedachten gebeurt, dat wil zeggen niet vroeger dan de opname van de gemeente, dan zullen wij delen ook inderdaad in die heerlijkheid. Althans, dan zal die heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. En wat zegt Jacobus in 1 vers 12? Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Dat is nog steeds diezelfde verzoeking, dan wel beproeving uit Jacobus 1 vers 3 natuurlijk, hè. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dat is de algemene waarheid, dat is ook wat Paulus naar voren brengt. Namelijk, wanneer wij beproeving, dan wel verzoeking, het wordt door elkaar gebruikt, verdragen, dan zullen wij daarvoor beloond worden. Zullen wij kroon des levens ontvangen, zoals Jacobus die zegt, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben, want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Zit het, je sluit gewoon aan, het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde gedachtegang. Want die beproeving, die hier met een paar woorden genoemd worden, wordt wel degelijk ook besproken in Romeinen 8. Waar staat dat wij die verlossing, die toekomst, die toekomende heerlijkheid inderdaad verwachten met lijdzaamheid. Totdat wij als zoon, als erfgenaam zullen worden aangesteld. En als wij zoon en erfgenaam zijn van God, dan ontvangen wij dus een kroon. Ja toch? Ja, moeilijker is het niet. En hier staat het dus ook zo. Het is bovendien niet alleen de gedachte uit Romeinen, maar er komt veel meer plaatsen voor. Maar in het bijzonder denk ik altijd aan twee bladzijden terug, of zoiets. Hebreeën 12. Waar een andere term wordt gebruikt, niet beproeving of verzoeking geloof ik. Maar daar wordt het genoemd kastijding. En hoewel kastijding in het Nederlands niet zo'n positieve gevoelswaarde heeft, wordt het toch positief bedoeld, want wat hier kastijding heet, staat gewoon voor opvoeding. En hoewel wij niet meer weten, omdat wij niet meer weten wat opvoeding is, begrijpen wij het schriftgedeelte dus niet al te goed. Maar een mens groeit op of wordt opgevoed, wordt volwassen door, juist door de moeilijkheden. Wij zeggen dat veel zwakker in een wat verouderde Nederlandse uitdrukking. Zonder vallen wordt men niet groot. Toch? Maar niet, de enige gedachte is juist doorvallen wordt men groot. Dat is de enige manier. Proeven, beproeving, proefondervindelijk leren inderdaad. En dat is waarover hier gesproken wordt. Er staat dan ook in dat wij zouden zien op de Heer Jezus, die zelf zijn loopbaan gelopen heeft, dwars door het lijden, beproeving, kastijding heen. Want het was beproeving, het was verzoeking, maar het wordt uitgelegd als opvoeding, namelijk als kastijding. Want de Heer zelf is daar beter van geworden, van al die beproeving en verzoeking en van dat lijden. Dat geldt voor de gelovigen in het algemeen dus inderdaad ook. Daarom zouden wij hem als voorbeeld hebben en op hem zien, zegt vers 1 en 2 van Hebreeën 12. En vers 3 zegt, want aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En ik zeg het nu heel kort, omdat ik het vaker gezegd heb. Hè. Die zonde uit vers 4 is de zonde van de zondaren uit vers 3. En de zonde van de zondaren uit vers 3 is ongeloof, namelijk tegenspreken, het bestrijden van het woord van God. Goed, daar ga ik dus nou niet verder op in, dat moet nog maar duidelijk zijn. Hè? Er staat, En gij hebt vergeten, vers 5, de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. Acht het namelijk voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Twee bladzijden verder. Jacobus 1, vers 2. Hè? Precies hetzelfde. Alleen Paulus drukt zich anders uit. Althans de Hebreeënbrief in vers 5 van hoofdstuk 12. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want het punt is niet dat wij door hem rechtstreeks bestraft worden of zo. Maar het punt is dat wij alles wat ons aan beproeving, verzoeking overkomt, zouden moeten zien als kastijding des Heren. Het positief uitleggen, namelijk het uitleggen als opvoedkundige maatregel, of hoe het maar heten mag, of gewoon uitleggen en zeggen, wij weten dat juist deze dingen, juist deze slechte dingen, door God gebruikt worden ten goede, wanneer we hem lief hebben. En als wij hem lief hebben, is het dus feitelijk niks om ons zorgen over te maken. Zeg ik dan altijd tegen mezelf. Dus ik zeg het u nou ook maar, hè. Neem zelf ook altijd hard nodig. En u waarschijnlijk ook. Maar dat is gewoon Bijbelse waarheid. Dus, vers 6. Want dien die de Heer lief heeft, kastijdt hij. Namelijk, hij geestelt. Heel, heel zware uitdrukking. Maar goed. Hij geestelt iedere zoon die hij aanstelt. Die hij aanneemt, hoor. Iedere zoon die hij aanstelt. De hele gedachte is dat de Heer zelf door zoveel heen gegaan is, met als resultaat, vers 2, dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. En dat is ons voorbeeld dus ook. Dus beproeving en verzoeking komt niet van God, zegt Jacobus, maar God gebruikt het ten goede. Wij worden er volwassen van, in geestelijke zin, in elk geval. Dus het is positief. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. Met andere woorden, als die kastijding waarover hier gesproken wordt ons niet overkomt, is het maar de vraag of de Heer ons lief heeft. Dan zou je daaraan moeten twijfelen. En als wij hem lief hebben, doet hij alle dingen medewerken ten goede. Ik kan niet mis zijn, hè? En het goede is dat we veranderd worden naar het beeld van God. Zo, dat staat hier toch? Dat we aangesteld zullen worden als zonen. En ieder die aangesteld wil worden als zoon, gaat daar doorheen. Nou goed. En dan staat er ook vers 7. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Nou, die vraag durf ik tegenwoordig geen antwoord meer te geven. Maar wat? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, alle gelovigen namelijk, indien gij zonder kastijding zijt, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Dan is er dus iets mis. Ja. Nou ja, er zijn vele schriftplaatsen die daarover spreken. Er zijn velen die zich aan het leven uit geloof, daar gaat het over uiteraard, onttrekken om te ontkomen aan deze kastijding, beproeving, verzoeking, of hoe dat maar heet mag, aan het lijden, aan de vervolging, aan de verdrukking en dat soort dingen weer. Galaten 6 heb ik met name in gedachten waar dat letterlijk zo staat. Waar staat het, degene die onder de wet leven en dus zich onttrekken aan het leven uit geloof, die zich onder de wet plaatsen, dat doen inderdaad om niet vervolgd te worden. Maar ja, als die verdrukking daar niet is, staat hier, dan ben je een bastaard. Dus dat lijkt me ook niet alles, hè? Nee. Goed. Voorts, vers 9. Wij hebben de vaders onze vleeselijke vaders, wel tot kastijders gehad. En wij ontzagen hen. Moet dat nog begrepen tegenwoordig? Heb je een trauma aan overgehouden? Ja. Oh jee. Nou goed. En wij ontzagen hem. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten, onze geestelijke vader is eigenlijk de gedachte, de vader der geesten onderworpen zijn en juist daardoor leven, daardoor gezegend worden? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, dat wil zeggen onze natuurlijke vaders, maar deze kastijd ons tot nut, opdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. opdat wij veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. Romeinen 8, volstrekt dezelfde waarheid. En alle kastijding, als die aanwezig is, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Maar dat was weer Jacobus 7, 2. En hier staat, doch daarna, als die voorbij is, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Want oefening, daar gaat het om, hè. Het heeft te maken met opgroeien, ervaring hebben en hoe dat maar heten mag. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat er geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat er veel meer genezen worden. Er staat gewoon, als je dan zo zwak bent in je knieën en in je voeten, dan kun je maar het beste gewoon rechtuit lopen. En dat is ook precies de bedoeling dat we dat zouden doen. Recht, zwart-wit, leven uit geloof en anders niks. Dat brengt wel verdrukking, vervolging met zich mee. Maar als je rechtuit loopt, is het makkelijkste om dat vast te houden. Om je koers niet kwijt te raken enzovoorts. Dat is de gedachtegang. Nou. En dan ga ik weer naar Jacobus. Vers 12 van hoofdstuk 1. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, werpt dat van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Maar dat was weer Hebreeën 12. Dezelfde gedachte vinden we trouwens ook in 2 Korinthe 4. Waar in hoofdstuk 4 inderdaad over allerlei verdrukking gesproken wordt. Vers 8 namelijk, 2 Korinthe 4, vers 8. Die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Dat betekent gewoon dat over de gelovigen in het algemeen dezelfde vervolging komt die ook kwam over de Heer Jezus en die geleid heeft tot zijn gewelddadige dood. Heel eenvoudige uitdrukking hoor. Want wij die leven, vers 11, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Dat wil zeggen, we worden altijd vervolgd. En als het tot het einde toe door zou gaan, zou dat ook tot onze dood kunnen leiden. Voor vele gelovigen heeft dat inderdaad geleid tot de dood. De marteldood, zeggen wij dan. Maar niettemin, vers 16 zegt, daarom vertragen wij niet, wij bezwijken niet. Zelfde uitdrukkingen dus als in Hebreeën 12. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons of bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid dus. Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En in Jacobus 1 heet het gewoon de kroon des levens. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Bovendien zegt Paulus in 2 Korinthe 4 dat het is, vers 18, omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Wij zien op de dingen die men niet ziet. Dat vind ik altijd een aardige uitdrukking. Waar zien wij dan op? Op degene die we niet zien. Op de Heer Jezus Christus. Maar dat was Hebreeën 12 vers 2. Weer. Ziende. Op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Maar het geldt natuurlijk in het algemeen. Wij zien op, wij vertrouwen op onzienlijke dingen. Die ons in het woord bekendgemaakt zijn. Want de dingen die men ziet zijn gaan voorbij. Want gelijk het gras enzovoort. Ze staat hier, 2 Korinthe 4. Want de dingen, vers 18, de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Die oude dingen gaan toch voorbij. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Waarmee je maar beziet dat het woord eeuwig nooit betekent en niet kan betekenen tijdelijk. Maar daar hebben we een andere keer alweer eens over. Ik zeg het er maar even tussendoor. Dus weer terug naar Jacobus 1. Vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want hij wordt door God als zoon erkend. En hij zal tot zoon worden aangesteld. En er staat, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Maar dat is hetzelfde als hij zal tot zoon worden aangesteld, tot erfgenaam namelijk, en dus de kroon ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben, want de Heer heeft beloofd dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Het is volstrekt dezelfde gedachte als bij Paulus. Niks mis mee. En dan vers 13. Ja, die kroon, wil ik even in het algemeen zeggen. Als u dat begrip kroon nazoekt in het Nieuwe Testament, zult u zien dat het in het algemeen staat voor beloning. En soms, in de meeste gevallen trouwens, staat het voor beloning die gelovigen zullen ontvangen in de hemel. Niet altijd, soms bestaat het ook uit loon, uit resultaat van arbeid hier beneden, zal ik maar zeggen. Maar in het algemeen gaat het om kroon. Gaat het om loon wat we zullen ontvangen als gelovigen straks in de hemel, wanneer wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar die gedachte zult u tevergeefs bij Jacobus en Petrus en Johannes zoeken, want de rechterstoel van Christus heeft te maken met de opname, de hemelse toekomst van de gemeente. En die mist u dus inderdaad bij de apostelen. Maar wat we wel vinden bij dezezelfde apostelen is dat er loon naar werken is. Dat is wel degelijk zo. Nou goed, kroon des levens. Bij een andere gelegenheid spreekt Paulus erover en noemt het een onverderfelijke kroon. Ik lees uit mijn lijstje, ik noem de teksten, maar ik zoek ze niet op. 1 Korinthe 9 vers 25, daar spreekt hij over een onverderfelijke kroon. Maar u begrijpt toch wel dat deze kroon des levens een levende kroon is en dat het dus spreekt over eeuwig leven. Een kroon die altijd blijft, een onverderfelijke kroon dus. Het is trouwens hetzelfde als waar Petrus het over heeft, de onverwelkelijke, onverderfelijke en onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt in 1 Petrus 1 vers 4 ongeveer. Dus, kroon des levens. Paulus spreekt over een onverderfelijke kroon in 1 Korinthe 9 vers 25. Hij spreekt over een kroon der gerechtigheid in 2 Timotheus 4 vers 8. Maar dat is ongetwijfeld dezelfde. En Petrus spreekt in 1 Petrus 5 vers 4 over een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Maar dat is toch allemaal gewoon eeuwig leven. Dezelfde kroon, gewoon de algemene gedachte dat de gelovige inderdaad tot zoon zal worden aangesteld straks in de toekomst, wanneer de tijd van het oordeel daar is. De term kroon des levens vinden we trouwens weer terug in Openbaring. Openbaring 2 vers 10. En er wordt ook gewaarschuwd in Openbaring 3 vers 11 dat niemand onze kroon zou nemen. We zouden ons daarnaar uit moeten strekken. Maar dat is ook Hebreeën 12, want daar staat in de eerste helft van Hebreeën 12 staat immers dat er een vreedzame vrucht der gerechtigheid is voor degene die de kastijding, beproeving of hoe het maar heten mag, verdraagt. En dan gaan we meteen verder met te zeggen dat niemand zei en hoereerde gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Hij gaf zijn kroon weg. Dat is gewoon een gedachtegang. Hij gaf zijn eerstgeboorterecht weg. Zijn aanstelling tot zoon gaf hij weg. Zijn kroon gaf hij dus als het ware weg. En de bedoeling is dat wij dat niet doen. Zodat die uitspraak in de tweede helft van Hebreeën 12 volledig overeenkomt met de eerste helft van Hebreeën 12. Het gaat erom dat we ons bewust zijn van deze toekomst. Deze onze toekomst zal ik maar zeggen. En dat we ons daar ook bewust naar uitstrekken. En ons bewust zijn van de consequenties ook van ons leven hier. Nou goed. Daar laat ik het bij. En dan vers 13 van Jacobus 1. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Dat vind ik een concrete uitspraak waar niet aan te tornen valt. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt ook niet, verzoekt inderdaad niemand. De gedachte is dat de verzoeking niet van God komt, maar eigenlijk van de tegenstander. En dan nog staat er in vers 14, maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Maar het mag dan zo zijn dat verzoeking, of hoe het maar heten mag, komt van de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, zodat verzoeking dus kennelijk van de boze komt, ik kan niet missen. Maar de boze zou ons niet kunnen verzoeken wanneer hij niet appelleerde aan onze eigen begeerlijkheid, zodat in laatste instantie verzoeking komt uit onze eigen begeerte. Dat de boze daar gebruik van maakt, is een duidelijke zaak. En anders moet ik u meenemen naar Genesis 3. Want de vrucht van de boom der kennis was erg begeerlijk om verstandig te maken. Dat weet u toch, hè? Ja, ja. Als men de appel, bij wijze van spreken dan, als men de appel niet begeerd zou hebben, als het niet een begeerlijke vrucht was, zou de Satan, de slang of hoe je maar heet, daar helemaal de mens niet hebben kunnen verzoeken. En ik wijs hem erop dat heel die verzoeking bovendien daar uitdrukking is van dat Satan ons probeert onder de wet te brengen. Het eten van de boom der kennis is goed en het kwaad is uiteindelijk gewoon de wet. En de verzoeking in onze dagen, de verzoeking van gelovigen, is inderdaad om hen van dat geloof af te brengen, van wandel in geloof alleen, en ze te brengen onder de wet. En om zodoende schoon gelaat te tonen naar de mens enzovoort, een begeerlijke zaak. Maar niettemin, verzoeking komt dan weliswaar van de boze, dat is ook een Bijbelse waarheid, maar uiteindelijk komt het uit de begeerte. Datzelfde leert Paulus trouwens ook. Want er staat uitgebreid in Romeinen 7. Waar hij speciaal ingaat op het minst bekende deel van de wet, denk ik altijd. Namelijk het 10e gebod, heb ik begrepen. Was het 10e, geloof ik wel, hè? Gij zult niet begeren. Puntje. Maar daar zit het nu juist in. Hè? Nou goed. Hier staat in vers 14. En ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baat zonde. Brengt zonde voort. Als die begeerte gewekt wordt, geactiveerd wordt door de reclame, weet je wel. Je weet wie de reclame heeft uitgevonden. Dezelfde als die uitvinder van de theologie trouwens. Maar, hè? De slang moet dat geweest zijn. Hè? Vestigde de aandacht van de mens op deze begeerlijke vrucht. En inderdaad, die moest en zou zij hebben. Zo was dat. Hè? Nou goed. Dus die begeerte werd gewekt. En daar kwam de zondige daad, althans, uit voort. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Zodat de begeerte niks anders voortbrengt dan de dood, het verderf. En beloofd was een kroon des levens. Even naast elkaar leggen. In vers 12 is beloofd de kroon des levens. En daar tegenover staat die verzoeking die leidt tot verderf, tot de dood namelijk. Vervolgens zegt de apostel hier, vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. En waarom dan ineens een nieuw vers begint, weet ik niet, want het is gewoon de inleiding op wat er verder volgt. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. Want zo hoort de klemtoon te liggen, hè? Niet verzoeking komt van God. Ja, ik zeg dat met de betaalde wat nadruk, omdat in een groot deel van de christenheid gedacht wordt dat God met niks anders bezig is dan met de mensen, in bijzonder de trouwe kerkgangers, te verzoeken. Jawel. Ik weet er uit ervaring gelukkig niet al te veel van, maar het is wel zo. Men heeft daar een beeld van een God die boven zit te kijken of hij niet een gelovige ten val zou kunnen brengen. Om allerlei moeilijke situaties te plaatsen om te kijken of die zal vallen of niet. Hè? Jammer, weer niet gevallen. Weet je wel, dan zou een hogere berg neerzetten of een grotere steen om over te struiken. Ja, zo zien sommige God. Mensen die zich christenen noemen, zien God zo als een boeman. Maar zo zit het niet. Dat is uitdrukkelijk niet waar. Dat is een dwaling, staat hier trouwens. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte giften, dus twee keer hetzelfde natuurlijk, hè, is van boven. Wat van God komt, is namelijk goed, is volmaakt en is bovendien een gave. Is gratis dus, valt ook verder niet te verdienen. Alle goede gaven en volmaakte geeft dus van boven en komt van de Vader der lichten. Waaruit bestaat dan in de eerste plaats de goede gave? De volmaakte gift. Die komt van de Vader der lichten. Wat is die gave dan? licht. Het is toch net of je Johannes leest. Nou, leest niet, maar het is wel de gedachte van Johannes, hè? Toch? God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Toch? Ja. God geeft woord, licht en leven. Die drie zijn één, zeg ik dan maar in een variant. Maar je vindt hier precies hetzelfde. Wat God geeft, Paulus zei het trouwens ook, maar die zegt het anders. Paulus zei, het was weer Romeinen 8 geloof ik, of was het Romeinen 6? De bezoldiging der zonde is de dood. Dat is Romeinen 6, ja. Vers 23. De bezoldiging der zonde is de dood. En wat stond hier? De zonde voleindigt zijnde baart de dood. Jacobus 1 vers 15. Precies hetzelfde. En daarna zegt Paulus in Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En Jacobus zegt. Alle goede gaven en volmaakte gift is van boven van de Vader der lichten. God geeft dus licht. En Johannes kan het goed verklaren. Johannes zegt, nou ja, licht is leven. Christus is het licht der wereld. En God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Het leven is in de Zoon, want die is het licht. Het is volstrekt, wat ook hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. Het is een ander woord, maar niettemin is de gedachte volstrekt gelijk. Alle goede gaven, alle volmaakte giften, dat is namelijk het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Zoals het staat in het laatste vers dus van Romeinen 6. Dus wat God geeft is leven en al het andere, al die beproeving, verzoeking, begeerte enzovoort, werkt slechts de dood. Bezoldiging der zonde is de dood. Wat God geeft is dus licht. En dan gaan we weer verder. Licht is synoniem met leven, maar ook met woord. Zodat met licht niet alleen leven komt, maar ook... Wat woord? En dan bedoel ik er nog één. Als iemand verlicht is, wat heeft hij dan ontvangen? Ja, waarheid. Wijsheid. Ja, dat is goed. Woord, waarheid, wijsheid. En daar gaat het hier over. Want daarmee kom ik terecht bij de, weer in 2 Korinthe 4. Die schriftgedeelten lopen keurig parallel, denk ik altijd. In 2 Korinthe 4, waar gesproken wordt over de God van deze eeuw die de zinnen verblind heeft. Dat is de verzoeker, de beproever, of hoe je maar heten mag, de slang. De God deze eeuw, uit 2 Korinthe 4 vers 4. De God deze eeuw die heeft de zintuigen verblind der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting. Het licht. De verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die de Zoon en dus het beeld Gods is. En nog een keer hetzelfde in vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, namelijk kennis, staat er, verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Het is volstrekt dezelfde gedachte waar we ons ook vorige keer mee bezig gehouden hebben. Als wij geest ontvangen, ontvangen wij die wijsheid, wijsheid in kennis van hem. Maar je kunt ook zeggen, wij moeten dat licht ontvangen om hem te kennen, om Christus te leren kennen, zijn heerlijkheid te verstaan enzovoorts. En om te kunnen wandelen in het licht, maar dat was weer Johannes. 1 Johannes, 1. Volstrekt dezelfde gedachtegang. Dus inderdaad, verlichting of licht in 2 Korinthe 4 vers 4 en in 2 Korinthe 4 vers 6. Dat licht is inderdaad de wijsheid of de kennis van wie Christus nu in onze bedeling is. En wat er nog meer staat, was in vers 4. Daar staat 2 Korinthe 4 vers 4. Dat de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft der ongelovigen. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En het aardige is dat als Jacobus in Jacobus 1 zegt dat men die wijsheid van God zou moeten ontvangen en begeren, dan zegt hij, dat moet men doen, niet twijfelen, want die twijfelt, die moet niet menen dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Die ontvangt niet, het is niet dat God niet geeft, maar het komt niet aan. Want het is de God deze eeuw die de zintuigen verblindt der ongelovigen. Men moet dus die wijsheid begeren in geloof. zich onderwerpen aan het woord Gods, zo zonder meer, want dat betekent het gewoon, en daarmee aan Christus, dan zal men deze wijsheid en dat licht ontvangen. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat als Jacobus in Jacobus 1, vers 4, of vers 5 eigenlijk, en vers 6 spreekt over dat men wijsheid zou moeten ontvangen van God en dat men die zou moeten begeren in geloof, dan sluit dat volstrekt aan bij wat Paulus zegt in 2 Korinthe 4, want de ongelovige ontvangt dat licht, namelijk die wijsheid niet. En het is ook weer hetzelfde als Jacobus 1, vers 17. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven. Dat is niet alleen het eeuwige leven dus als zodanig. Niet alleen de Heilige Geest, want dat is het eeuwige leven uiteraard. Maar het is ook die wijsheid in kennis van Hem. Hij spreekt dus nog precies over hetzelfde. De beproeving die ons als gelovigen overkomt, leidt ons van die kennis van Christus af. Want de beproeving is erop gericht dat wij niet Christus zouden leren kennen, niet zouden eten van de boom des levens, niet zouden wandelen in het licht, niet zouden wandelen als hemelburgers of hoe het maar heten mag. Dat is wat er gebeurt. Dat liet die beproeving voor, maar de andere kant is dat wij die beproeving daarin blij zouden moeten zijn, omdat juist die beproeving ertoe bijdraagt dat wij onze verwachting juist stellen op Christus. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik weet ook niet of dat niet al te arrogant klinkt als ik dat nou zo zeg. Maar ik moet u zeggen dat naarmate de dingen die ik zo in het publiek uitspreek, naarmate die bestreden worden, ben ik eerst geneigd even van, oh, moet ik er voorzichtiger mee wezen dat ik het nog eens zeg, want dan wordt het wat moeilijk. Maar dat werkt, dat is maar heel even, want de reactie in de praktijk is altijd precies tegenovergestelde. Namelijk, oh, is er kritiek op? Begrijpt men niet? Zit men niet zitten? Dan zal ik het ze nog eens een keer vertellen. Dat is natuurlijk arrogant, dat weet ik wel. Maar dan zal ik het nog eens beter, nog eens duidelijker, nog eens beter gefundeerd naar voren brengen enzovoorts. Niet dat het zo nodig hoeft, maar voor mezelf, bij mezelf werkt dat in ieder geval zo. Als het bestreden wordt, dan moet ik nog beter, nog duidelijker vasthouden aan het woord. Nog beter de lijn in de gaten houden. Nog beter me houden aan de schrift. Wat er wel, wat er niet staat enzovoort. Zo is het nou eenmaal. En het werkt dus inderdaad positief. Ik ben er nooit blij mee trouwens, dat is weer wat anders. Maar het werkt positief. Zo zonder meer. En zo hoort het te zijn, denk ik. Nou ja, denk ik. Ik ben van mening dat het zo hoort te zijn en dat het ook inderdaad bijbels is. Hè? Zo hoort de reactie te zijn. Wordt het bestreden? Vasthouden. Hè? Willen ze ons ergens van tegenhouden? Hé, hey, dat kon wel eens de duivel wezen. Hè? Ja, nee, daar moet je voorzichtig mee zijn. Zo is het nou eenmaal. Hè? Dus vasthouden aan het woord, dat werkt er positief uit. En dat is wat dit schriftgedeelte inderdaad naar voren brengt. En er staat dus in vers 17. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven van de Vader, de lichten afkomstig. Van God komt namelijk dat licht van Christus, licht der kennis van Christus, licht van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld en dus de Zoon van God is. En bij die God is geen verandering of schaduw van schaduw namelijk omkering. Er is licht en er wordt geen duisternis. En de hele gedachtegang is dat als wij eenmaal deel hebben gekregen aan dat licht, zouden wij ook bij dat licht en in dat licht moeten blijven. En dan ben ik in de Galatenbrief. Want die begonnen met de geest en dus met het licht, en voleindigden vervolgens met het vlees en dus met duisternis. Schaduw klopt zelfs precies. Want ze bleven niet bij het licht van het nieuwe verbond, maar keerden terug naar de schaduw. Dat is het woord ervoor in de Bijbel. De schaduw van het oude verbond. En u ziet, we zijn weer in Genesis trouwens. Want het licht komt overeen met het leven en dus de boom des levens. En de schaduwen, dus de duisternis, betrekkelijke duisternis in elk geval, komt overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. En als we eenmaal door geloof zijn wedergeboren, is het uiteraard de bedoeling dat wij door geloof ook verder wandelen. Ja, als we niet door werken zijn behouden geworden, dan zouden we ook niet daarna met onze werken God wel behagelijk moeten willen zijn. Om onszelf voor God aangenaam te maken, bedoel ik. Er zijn wel werken, maar daar gaat het volgende schriftgedeelte over. Wat lees je maar eens verder. Vers 17 zegt dus, God komt nergens meer op terug. God heeft dat eenmaal gegeven, dat blijft ook zo. Daar moet je dus ook bij blijven. We gaan niet van, of van vooraf aan deze oude inzettingen weer dienen en leven volgens de wereld. Of de wereld gelijkvormig worden. Maar dat was Romeinen 12, wat ik deze keer dan maar even passeer. Maar we blijven bij de dingen die we ontvangen hebben. Dan vers 18. Naar zijn, want dat is de vaste statement, hè, de vaste stelling waaruit wij leven. En dat is ook een soort climax, een samenvatting van dit hele gedeelte. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Hé, dat is Johannes 1. Dat is Johannes 1. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, degene die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. Niet uit de wil van de mens, maar uit de wil van God dus. Staat hier ook. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Geboren doen worden, of hoe je dat maar vertaalt. In het gewoon Nederlands kan dat niet, hè. Hij baart niet, hè. Normaal, nee. Dat is het probleem van de vertalers altijd. Maar in het Grieks kan het wel, dus vooruit, hè. Naar zijn wil heeft hij, de nieuwe vertaling zal wel hebben, heeft hij ons geboren doen worden, zeg. Voortgebracht is de hele term weg. Oh, nou ja. Slecht voor mijn gehoor. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Heb je dat? Door het woord der waarheid. Dat is Petrus. 1 Petrus 1. Dus twee bladzijden verder, geloof ik, hè? Ja, zo ongeveer. Vers 23, 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Niet door werken. Wie zei dat de Jacobus zegt dat men door werken behouden wordt? He? Nee, door het woord. Staat hier toch in Jacobus 1? He? Door het woord. God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, net als Petrus dat zegt. Trouwens, Paulus zegt het ook. Dat is Romein. Ja, het duurt wat lang voor het allemaal boven komt, maar dat is Romein 10. Hm? Want men wordt behouden door in geloof de naam des Heren aan te roepen. En hoe zal men geloven van wie men niet gehoord heeft? En hoe zal men horen zonder dat er gepredikt wordt? En hoe zal men prediken zonder dat er gezonden wordt? Enzovoorts. En dan staat er, want zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De zaligheid dus, kortom, is door het woord Gods. Hoe het ook tot ons komt, maar het is door het woord Gods. En hier staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Voortgebracht dus, uitsluitend, door het woord Gods. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. En als moet je natuurlijk weglaten. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Nou, als dat niet Paulus is, weet ik het niet meer. Hè? Wij zijn, het is Hebreeën 12. Wij zijn immers geworden, weer Hebreeën 12, ook eigenaardig. Wij zijn immers gekomen tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. In het hemels Jeruzalem. Eerstelingen, eerstelingen van het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, hij heeft ons dat nieuwe leven gegeven door het woord der waarheid, zou bijna zeggen door het bad der wedergeboorte, door het woord Gods. Dat zijn dingen die je in Titus terugvindt en in Efeze 5, maar ik zoek ze nou maar niet op, moet maar duidelijk zeggen. Het is complete nieuwtestamentische waarheid. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen, eerstelingen dus van de nieuwe schepping, vanzelfsprekend, want het zal ook duidelijk zijn dat er weliswaar staat, heeft ons gebaard, maar, of geboren doen worden, maar het is wel wedergeboren doen worden uiteraard. Hè? Daar heeft hij het over, niet over onze natuurlijke geboorte uiteraard. Dan zou het namelijk niet naar zijn wil, maar naar de wil des vleeses, naar de wil des mans geweest zijn. He, dus het gaat inderdaad over wedergeboorte hier. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord de waarheid. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. eerstelingen van het nieuwe verbond, eerstelingen van de nieuwe schepping, met eerstgeboorterecht dus ook. En op grond daarvan ook zullen wij een kroon ontvangen, precies zoals in het voorgaande staat en zoals Paulus het uiteenzet. Maar het verhaal gaat even verder, want dan staat er, vers 19 meteen, en helaas staat daar een nieuwe kop boven. Ik wil een nieuwe pericoop laten beginnen, maar men zou gewoon door moeten lezen. Hij heeft ons gebaard, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, zo dan, mijn geliefde broeders, in ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, enzovoort. En er wordt gesproken, inderdaad, in het algemeen over wat er in vers 22 wordt samengevat. Zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Niettemin, men moet eerst hoorder des woords zijn, om wedergeboren te worden. En daarna zou men als eerstelingen zijn de schepselen, en als leden dus van de nieuwe schepping en levend onder het nieuwe verbond, zou men inderdaad ook in de praktijk daders des woords moeten zijn en niet alleen hoorders. Want de bedoeling, Gods bedoeling, is niet alleen dat hij ons zou nieuw leven zou geven, dat had hij er net zo goed kunnen doen op de jongste dag. Maar de bedoeling is dat hij ons niet alleen nieuw leven zou geven, maar dat wij ook in dat leven zouden wandelen. Of dat leven zouden leven, is de bedoeling. Ja. Deze uitspraak hier in vers 18 en wat er verder volgt, vinden wij uitdrukkelijk ook bij Paulus terug. Eigenlijk weer Romeinen 12, maar ik heb al gezegd, Romeinen 12 laat ik voor deze keer er maar eens liggen. Maar daar staat het ook, hè. Veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, door die wijsheid, Christus leren kennen, opdat we zouden beproeven welke de goede, welbehagelijke wil van God zij. En daarna gaat het meteen over de praktische levenswandel van de gelovigen. Eerst Christus kennen, daarna de praktische levenswandel. Hier dus ook. Maar goed, Romeinen 12 haal ik dan maar niet aan, want dan wordt het te gecompliceerd. Ik neem Efeze 2. Waar in Efeze 1 dat gebed stond, weet u wel, dat de Vader der Heerlijkheid ons zou geven de geest der wijsheid en openbaring in zijn kennis, opdat wij Christus zouden leren kennen, opdat wij zouden beseffen dat niet alleen Christus gezet is aan de rechterhand Gods, maar dat ook wij met hem gezet zijn aan de rechterhand Gods. Daar ben ik al in hoofdstuk 2 vers 6 inmiddels. En dan staat er, vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, want God heeft ons naar zijn wil gebaard door het woord der waarheid, zei Jacobus. Maar Paulus zegt in Efeze, wij zijn zalig geworden door het geloof, we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel, maar in het algemeen is dat gebeurd door geloof. Niet uit ons, het is namelijk Gods gave, de Vader der lichten, alle goede gave is van God afkomstig, Jacobus 1, zie je wel, precies dezelfde dingen. En dan vers 9, niet uit de werken, wij zijn niet uit werken zalig geworden, en Jacobus leert dat ook niet. Niet uit werken, want dan zouden we in onszelf kunnen roemen in plaats van in Christus. Vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Kortom, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, naar de wil des mans, of de wil of uit den bloede, hè, maar geschapen in Christus Jezus, de laatste Adam dus, die immers het woord is eigenlijk, dan wordt hij nog ingewikkelder, hè. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Hier staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En weet je meteen wat het woord der waarheid is? Dat is Christus Jezus. Maar dat zou Johannes ervan gezegd hebben. Nou goed. Jazeker wel. Nou goed, weer Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Let op, vers 9 zegt, wij zijn niet uitwerken zalig geworden. Onze werken hebben niet geleid tot onze zaligheid als zodanig. Maar het is andersom, wij zijn zalig geworden tot goede werken. Ja, er zijn er maar weinig die dat verstaan, hoor. Onze zaligheid in het algemeen, onze wedergeboorte, want dat woord moet ik eigenlijk gebruiken, is niet uitwerken, maar is tot werken. Dat is precies het tegenovergestelde dus. Onze werken leiden niet tot onze zaligheid, of onze behoudenis, maar onze behoudenis, onze zaligheid, leidt tot die werken. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft. Dat wil zeggen, God heeft bepaald welke werken dat zijn. Dat is ook Romeinen 12, hè? Veranderd worden door de vernieuwing van uw denken, omdat we zouden beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zijn. Kortom, omdat we zouden weten welke werk hij voorbereid heeft. Omdat we daarin zouden wandelen. Maar goed, dat leest u in uw eigen tijd maar eens, hè, Romeinen 12. Ik heb het wel uit je hoofd. Hè. Nou goed. Maar weer Efeze 2 vers 10. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Populair gezegd, opdat wij die werken zouden doen. Welke werken zijn er dan? Nou ja, in het algemeen, wat voor werken zijn er? Waar leiden die werken toe? Wat is de bedoeling daarvan? Er staan een paar versen eerder al hoor in Efeze 2. Ik heb het vers overgeslagen. Want wij zijn namelijk met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, vers 6, aan Gods rechterhand, opdat hij, opdat, daar komt het doel, waartoe het dient, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Welke zijn dus de goede werken die God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen? Dat zijn werken tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Kortom, de bedoeling is dat in ons leven de rijkdom van Gods genade betoond wordt. En dan niet zeggen, ja, maar dat staat pas over de toekomende eeuwen. Want toekomende, dat helpt u niks. Want toekomende eeuwen in de Bijbel zijn al lang begonnen. Bij de opstanding van Christus, namelijk de toekomende eeuw. Wel, we hebben immers deel gekregen aan de krachten der toekomende eeuw. Hebreeën 6. De toekomende eeuw is gewoon die van het nieuwe verbond. Het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van de laatste Adam in plaats van de eerste. Jazeker wel, het is al begonnen. Wij leven al in de toekomende eeuw. Satan was de god van deze eeuw, maar daar leven wij niet in. We hebben deel aan de toekomende eeuw. Daar leven wij in. En dus, wij zijn behouden geworden met Christus opgewekt en gezet in de hemel in de praktijk. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En daarna staat er, vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar dat staat er niet, dat staat tot goede werken welke God voorbereid heeft. Maar dat is uiteraard hetzelfde, dat zijn die werken. De demonstratie, de betoning van zijn genade. Zodat u maar weer ziet dat als wij op een of andere wijze afgeleid, verlokt heet dat in Jacobus, afgeleid worden van dat doel wat God zich gesteld heeft met onze levens, dan betekent dat in de praktijk gewoon dat onze levens niet meer zijn tot een betoning van genade. En dus zal het wel een betoning van wet zijn. Ja, dat is het hele verhaal. Dat is het. Vandaar dat alle nieuwtestamentische brieven zich met dat thema bezighouden. Dat de gelovigen in het algemeen geneigd zijn, vanwege de verzoeking enzovoorts, geneigd zijn terug te keren tot de wet. Alle nieuwtestamentische brieven spreken daarover. De evangelie trouwens ook. Maar die laat ik maar even buiten beschouwing. Nou, dat zijn die werken. Werken in het algemeen waarmee de Heer gediend wordt, met zijn werken tot betoning van zijn genade. Dat kan zijn natuurlijk gewoon de prediking van het evangelie, hoor. Dat kan zijn, hoe stond het hier? Dat kan in Jacobus 1, er staat, dat kan zijn het bezoeken van weduwen en wezen in hun verdrukking, vooropgesteld dat ze ervan gediend zijn. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar het is ook maar een samenvatting van hele gedachten die erachter zit. Maar inderdaad, het is het ons onbesmet bewaren van de wereld, namelijk van de gedachten en de filosofie van de wereld, of van de eerste beginselen der wereld. Zo staat het hier. In vers 27 is dat nog steeds. Kortom, alles wat wij doen zou daarop gericht moeten zijn. Dat wil zeggen, dat is Gods doel. En voor zover wij door de geest Gods geleid worden, kan het niet anders zijn dan dit. Namelijk geleid worden omdat we gebruikt zouden worden tot een betoning van Gods genade. En zelfs nog in de eerste plaats aan de overheden en macht in de hemel. Want zo staat het in Efeze 3. Maar die is wat moeilijk uit te leggen. Maar het verandert aan de grondwaarheid niks. Nou, daar heeft Jacobus het hier dus ook over. Want als Jacobus dan spreekt over werken van de gelovigen, heeft hij het niet over werken om behouden te worden, maar heeft hij het om werken die uit het geloof voortkomen. De werken die hij van de gelovigen verwacht, verwacht Paulus ook. Volgens in elk geval Efeze 2, welk vers was het ook weer? Vers 10. Maar het maakt niet zoveel uit, want dat vind je natuurlijk in alle andere brieven terug. Alleen het opmerkelijk is dat bijna letterlijk dezelfde dingen, dezelfde woorden gebruikt worden bijna hier in Efeze 2 vers 10 en in Jacobus 1 vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord de waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn als schepselen. Wel, in Efeze gaat het er ook over. Dat wij eerstelingen zijn, dat we namelijk bestemd zijn tot aanstelling als zonen, staat er in hoofdstuk 1 vers 5 enzovoort. Met als gevolg daarvan dat wij inderdaad dienovereenkomstig zouden wandelen. De Efezebrief gaat daar vervolgens op in vanaf hoofdstuk 4. De hele Filippense brief gaat er trouwens op in. En dan zal ik nog eens even wat zeggen, want nou heb ik Efeze nog open liggen. Het punt is namelijk dat vanaf Efeze 2 vers 11... tot en met, nou laat ik voor het gemak dan maar zeggen, helemaal Efeze 3, gesproken wordt over de bijzondere positie van de gemeente van vandaag. Dat is nou typisch waar Jacobus en Petrus en Johannes het uitdrukkelijk niet over hebben. De speciale positie van de gemeente in onze dagen in afwachting van de wederkomst van Christus. En het wordt uiteengezet vanaf vers 11 van Efeze 2... En daarna dezelfde gedachte nog een keer van de andere kant. En met een paar andere woorden in Efeze 3. Daarna weer dat gebed om wijsheid om deze dingen te verstaan. Maar daarna gaat het gewoon weer verder met de normale situatie. Namelijk de draad die in vers 10 van hoofdstuk 2 min of meer wordt losgelaten, wordt weer opgenomen in hoofdstuk 4 vers 1. En dus lezen wij zijn niet uit de werken, maar uit de geloofzalen geworden, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Daar heb je die wandel, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wel, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En de specifieke roeping is in de tussenliggende verzen natuurlijk uiteengezet. Maar in het algemeen gaat de gedachte gewoon door. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, door de band des vredes, één lichaam is het, enzovoorts. Kortom, dan gaat het over allerlei praktische zaken, waarbij in de eerste plaats gesproken wordt over de opbouw van de gemeente in het algemeen, in de hoge zin van het woord, in de geestelijke zin. Daarna wordt ook geschreven over de meer aardse omstandigheden van de gelovigen. Maar niettemin, het gaat om die goede werken. En alles tot een betoning van Gods genade uiteraard. Nou, hetzelfde idee vinden we in Jacobus, met name trouwens uitgebreider nog in Jacobus 2, maar ook hier al in Jacobus 1, want daar staat in vers 18, hij heeft ons gebaard, opdat wij zouden zijn. Eerstelingen zijn een schepsel, als eerstelingen zijn wij oudsten, dan dragen wij verantwoordelijkheid. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toon. Nou, dit zijn uitdrukkingen die je in de diverse opsommingen in de Paulinische brieven ook tegenkomt. Dus daar ga ik nou niet verder op in. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Nee, in tegendeel. God zelf toort niet op de mens, op de zondaar, in onze dagen. Behalve dan de algemene gedachte dat de toorn Gods geopenbaard wordt over de wereld, omdat God zich gewoon teruggetrokken heeft. Maar een actieve toorn Gods in onze dagen bestaat niet. En daarom past het ons als gelovigen ook niet om actief toornig te zijn. Paulus neemt het wat voorzichtiger. Die zegt, de zon gaat niet onder over uw toorn. Het mag niet langer duren dan één dag. Te voorkomen is het niet. En soms is het psychisch noodzakelijk, denk ik wel eens. Maar moet niet hardop zeggen natuurlijk. Hè? Maar niet meer dan totdat de zon ondergaat. Hè? Maar goed, dat was Efeze trouwens. Maar er staat, zegt vers 21 van Jacobus 1. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Nou, dat had Paulus kunnen zeggen. Afgelegd hebbende, aangaande de oude mens de vorige wandeling. Nu legt ook gij dit alles af. Namelijk, enzovoorts. Dat zoek ik niet eens met u op, want dat is duidelijk genoeg. Hè? Daarom afgelegd hebben we de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw gemoed, maar dat staat er niet bij, dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. De gedachte is dat we inderdaad zachtmoedig, namelijk nederig uit vers 9... zachtmoedig en nederig zouden zijn, namelijk ons hart, dat is ons gemoed, zouden openstellen voor het woord Gods. Want wij zijn uit het woord Gods wedergeboren, zegt vers 18, wij zouden ook verder moeten opgroeien door dat woord. Dat woord van Christus zou rijkelijk in ons moeten wonen. Maar dat was Paulus in Colossense 3, meen ik. Het woord van Christus woont er eigenlijk in u. Maar hier staat hetzelfde. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. De gedachte is bovendien dat het woord Gods in onze harten, ons zachte gemoeders, ingeschreven wordt. Maar dat staat in Jeremia 31 beschreven over het nieuwe verbond. U weet wel, het oude verbond, de wet in stenen tafel gekrast door de hand Gods. Maar onder het nieuwe verbond geschreven in de harten der mensen. Zodat dit de beschrijving is van de omstandigheden in het nieuwe verbond. En dat ik dat nou aanhaal, is omdat het in Efeze ook stond. Want daar staat, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, 4 vers 1. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, daar heb je het weer. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander. U benaderen te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Maar dat is het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Nou, daar gaat het maar om. Hè? Daar wordt het woord Gods in onze harten geschreven. Dat wil zeggen, wij zouden niet snel moeten zijn in het spreken. Wij zouden traag moeten zijn om te spreken, zegt vers 19 van Jacobus 1. Maar we zouden snel moeten zijn in het ontvangen van het woord, niet in het voortbrengen van het woord, dat wij onze woorden spreken. Wij zouden juist ons moeten vullen met het woord God. God die spreekt. En dat is Hebreeën. Deze staat op mijn briefje ook niet. Ik laat hem ook maar te binnen vallen. Maar dat is Hebreeën, hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van die zoon gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Hebreeën 2, vers 1. En daarom, maar dat is Hebreeën 10, daarom moeten wij toezien dat wij degene die spreekt niet verwerpen. Precies hetzelfde. God spreekt tot ons, met zijn woord zouden wij gevuld moeten worden. Jacobus zegt precies hetzelfde. Dus inderdaad, het woord wordt met zachtmoedigheid in ons geplant, eigenlijk in uw gemoed geplant. Het welk uw zielen kan zalig maken, en dat moet u even goed verstaan, want de term ziel wordt gebruikt voor de oude mens. Jawel. Paulus zegt, de ziel, het vlees, die gebruikt het woord ziel niet zoveel, die zegt het vlees toch aan de dood onderworpen, aan het verderf enzovoort. Dat verdwijnt vanzelf. Maar opdat de geest behouden zal worden, zegt hij dan. 1 Korinthe 5 of zoiets. Dan gaat het om geest. Maar Jacobus en ook Petrus, 1 Petrus 1 spreekt over de zaligheid uw zielen. Hier ook, het welk uw zielen kan zalig maken. Waarbij de gedachte is dat de zaligheid, dat eeuwig leven, zal ik maar zeggen, dat wij ontvangen hebben, ook inderdaad uitwerkt in ons oude leven. Dat wil zeggen in onze levenswandel. Dat is zaligheid der zielen. Daar maken we ons het minst zorgen om, hoogstwaarschijnlijk. Gaat erom of onze geest behouden wordt. Of we eeuwig leven hebben ontvangen enzovoorts. Maar zaligheid der zielen is de uitwerking van die zaligheid in onze praktische levenswandel. Heiligmaking dus, kun je ook zeggen. Weer een andere term. Maar de ziel is inderdaad de natuurlijke, de oude mensen. Alzo werd de mens, zit weer in Genesis. Alzo werd de mens een levende ziel. Dat is hij namelijk. En de zaligheid die uw zielen wil zeggen, de uitwerking van die zaligheid in uw levenswandel. Daarvoor moet je laten vullen met het woord Gods. Staat hier. En pas nadat dat gezegd is, en nadat wij dus gevuld worden met het woord Gods, dan wel met het licht Gods, dan wel met de wijsheid Gods. Daar hebben we nou toch al erg uitgebreid over gesproken. Pas nadat dat gezegd is, en dat zou Paulus ook gezegd hebben, pas nadat dat gezegd is, zegt hij, en zij daders des woords. Vers 22 van Jacobus 1. Maar als wij niet eerst het woord hebben ontvangen, en dus het licht en die wijsheid enzovoorts, dan kunnen wij niet daders des woords zijn. Wat niet in ons is, kan niet naar buiten toe uitwerken. Sommigen menen dat woord te moeten overslaan en gaan naar buiten toe allerlei dingen doen waarvan ze veronderstellen dat dat de uitwerking zou geweest zijn van het woord Gods, wat ze overigens verwerpen. Komt voor. Jawel. U weet hoe dat zojuist in onze laatste circulaire hebben artikelen gestaan over de spreking tong. Hè? Ik kreeg dus een uitgebreide brief terug, vanzelfsprekend. Aan op dankjes uiteraard. Maar opzeggingen betekent dat, ja. Maar begrijp je dat niet? Oh. Nou goed, dat scheelt weer in de kosten, denk ik dan altijd, want ik moet het maar positief zien. Maar ik kreeg een brief terug, uitgebreid commentaar van iemand die inderdaad gewoon zegt, daar gaat het allemaal niet om, de woorden bijwoorden, maakt allemaal niet uit. Wij worden geleid door de geest van God. Het is onze persoonlijke wandel met de Heer en er staat boven de schrift, er staat zwart op wit. Wordt echt gewoon zo gezegd. Het staat boven de schrift. De persoonlijke beleving enzovoort staat boven de schrift. Degene die dat schrijft spreekt dus inderdaad zelf in tongen enzovoort. En zegt er is wel veel. Natuurlijk krijg je dat ook nog, want onderling kunnen die luid ook niet eens worden. Dus die zeggen er is wel veel kaf onder het koren. Maar weet je wel. Maar hoe dan ook, men stelt zich inderdaad dan boven de schrift. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het absoluut niet. Het is het beste bewijs voor de juistheid van de redenering van Anderson. En die van mijn zwager trouwens. Dat is mijn zwager, Henk Zutphen. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Bevestigt de redenering hoe satanisch feitelijk de gedachtegang is. Hè? Men grijpt iets aan om zich daarmee boven de schriften te kunnen stellen. Maar het is precies zoals Jacobus hier ook zegt. Men moet gevuld worden met het woord Gods. En van daaruit komt pas de praktische levenswandel tot stand. Eerder niet. En aangezien wij iemand niet onder de wet kunnen plaatsen, niet kunnen zeggen wat hij doen en laten moet, doen we dus gewoon ons best om mensen te vullen met het woord Gods. Meer is er niet te doen. Dus Jacobus zegt ook gewoon, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Maar de gedachte is, men moet dus kennelijk ook in deze formulering van vers 22 eerst een hoorder des woords zijn om een dader des woords te kunnen worden. Maar in die volgorde. Want uit het woord zijn we wedergeboren tot goede werken welke hij voorbereid heeft. Maar dat was weer Efeze. Dus zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Maar valse overleggingen zijn die van dat het alleen dat men eenmaal tot geloof hoeft te komen en verder maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Of verder speelt geen rol van betekenis of zo. Nee, het is wel degelijk de bedoeling dat wij die wedergeboren zijn ook inderdaad wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Ons benaastigen te behouden, al die dingen die de geest tot stand gebracht heeft, om het te zeggen met de woorden van Efeze 4. En het is ook inderdaad de bedoeling dat wij de goede, welbehagelijke wil van God leren verstaan. Maar dat was weer Romeinen 12. Opdat wij inderdaad onze gaven zouden besteden in overeenkomst met die wil van God. Inderdaad, in Romeinen 12. Maar ik had uit willekeurig welke brief kunnen citeren. Nou goed, dus zij daders des woords zijn niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Daar heeft hij zichzelf gezien, zegt vers 24. En toen hij van de spiegel wegliep, is hij vergeten hoe hij eruit zag. En ze zijn genadig, maar dat overkomt de meeste mensen, heb ik begrepen. Dus spreekwoordelijk. Wij zien onszelf in de spiegel, maar wij leren ons aangezicht nooit kennen. We kunnen het niet onthouden. He? Gelukkig niet. Hoe is je naam, broeder? Nou, laat maar zitten. Maar zo is dat. He? En het sluit volstrekt aan bij de gedachtegang in de Galaten. Men is door de geest begonnen en voleindigd in het vlees. Men is vergeten wat men aanvankelijk ontvangen heeft. Het is ook de gedachte uit Hebreeën 6. Ik waag het er maar op. Maar dat is Hebreeën 6. Men heeft deel gekregen aan de krachten van de toekomende eeuw, aan het nieuwe verbond. Maar men is het vergeten, men raakt het kwijt, men wil daar niet verder mee, enzovoorts. Nou ja, dan niet, hè. En dan wordt het een onnuttig leven. Onnuttig voor God en onnuttig voor de mens zelf ook. Maar men zou ook niet moeten zien in die spiegel naar zichzelf. Men zou moeten zien, vers 25, maar die inziet in de volmaakte wet. Weet u wat het is, de volmaakte wet? Hè? Ja, dat staat erachter, die de vrijheid. Ja, welke is dat dan? Ja, de genade. Nou, welke is het dan? Gewoon een nieuwe verbond in plaats van het oude. Gewoon een nieuwe verbond. Huh? Dat geeft niet. De vraag was, welke wet is dat? De volmaakte wet. De wet is niet volmaakt. Dat wil zeggen, het oude verbond is in zichzelf volmaakt, dat zegt de Romeinen ook. Maar niettemin, dat oude verbond is onvolmaakt omdat het gelegd wordt op het vlees. In zichzelf is het volmaakt, maar in zijn praktische toepassing is die onvolmaakt en onnuttig en onprofijtelijk. Maar er is een wet die wel volmaakt is, dat is die van de genade, de wet van de vrijheid namelijk. En onder het oude verbond is men niet vrij, onder het nieuwe wel. Dat is de Galatenbrief dus. Galaten. Nota bene. Een Paulinische brief, hè. Maar Jacobus zegt het ook. Men moet zien in de volmaakte wet. Dat is het nieuwe verbond. Dat is hetzelfde als de band des vredes uit Efeze 4, die ik net gelezen heb, hè. De geestelijke eenheid door de band des vredes. Had ook kunnen zijn de geestelijke eenheid door de volmaakte wet. Die der vrijheid en dus die van de genade. Het is trouwens ook die van de wet van de geest des levens. Die is moeilijker, hè. Dat is Romeinen 8. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt. De wet der vrijheid is het dus. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Precies hetzelfde. Nieuwe verbond. Maar die inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is, die dat nieuwe verbond leert verstaan en daarbij blijft. Deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij weliswaar door geloof behouden worden, maar de bedoeling is dat wij vervolgens uit dat geloof of in dat geloof wandelen. En daaruit leven, dat geloof in die genade gods dus, en die vrijheid dus ook inderdaad bepalend is voor onze levenswandel. Men zou niet moeten vergeten hoe men behouden geworden is. En men zou daarbij moeten blijven. Bij die geest, bij dat nieuwe verbond, of hoe het allemaal maar heten mag. En daarbij zal hij gelukzalig zijn in dit zijn doen. In het wandelen in deze werken welke God voorbereid heeft. Werken die dus voortvloeien uit dat geloof dat dan in praktisch en levend geloof is. En zo hoort het. En dan, min of meer afsluitend, indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. Want het punt is dat vele mensen spreken, snel zijn in het spreken, dat is vers 19, weet u nog, en hun tong dus niet in toom houden, en het eigenaardig is, mensen verleiden met hun tong zichzelf. Zij proberen anderen te verleiden, maar in de praktijk verleiden zij in de eerste plaats zichzelf. Want de woorden die men spreekt, die zijn moeilijk weer terug te nemen. Ja. Je kent toch de uitdrukking, hij liegt dat hij het zelf gelooft? Nou, dat komt voor. En niet zo weinig. Men praat te veel en men gelooft in wat men zelf zegt. Wat overigens dwaasheid is, maar niettemin het gebeurt. Zo gaat het met de mens. Die tong zou men in toom moeten houden. Men zou niet snel moeten zijn met spreken, maar men zou inderdaad zich moeten onderwerpen aan het woord Gods. Daarna luisteren. En die tong, die wordt natuurlijk ook gebruikt om beschuldigingen in te brengen enzovoort. Dat is weer het leven onder de wet uiteraard, hè? Onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond luistert men, geeft men gehoor aan het woord. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, met zijn eigen tong zijn eigen hart verleidt, notabene, deze godsdienst is ijdel. Zo'n godsdienst betekent niks. Maar de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, namelijk de Vader, is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking, kortom zich te benaastigen, te bewaren, de geestelijke eenheid, want daar komt het in de praktijk gewoon op neer. Het is trouwens een verwijzing naar de wetten, naar het oude verbond, naar de wet, dat weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking enzovoorts. Maar het wordt hier onder het nieuwe verbond toegepast als uitdrukking van het bewaren van de eenheid van de gelovigen onder dat nieuwe verbond. En daarmee zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En dat is de verwijzing natuurlijk naar al die filosofie en ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld, die een mens niet brengen tot God, maar die hem inderdaad van Christus afleiden. Dat is weer de uitspraak in Colossense. Ik meen Colossense 2, en dat is weer een volstrekt Paulinisch. Kortom, dat hele hoofdstuk past volledig binnen de gedachtegang van de apostel Paulus, want dat is het belangrijkste. Maar net zo goed natuurlijk, hoewel ik die minder geciteerd heb, de gedachtegang van de apostel Petrus, maar die laten we dan maar weer buiten beschouwing. Ik wil het hierbij laten om een volgende keer in te gaan op het beruchte hoofdstuk 2 van Jacobus. Maar wanneer ik dat zal doen, weet ik niet. Ik weet niet van tevoren of dat echt zal zijn meteen de volgende keer of een andere keer. Maar we zullen dat zeker binnenkort doen. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u voor dat voorrecht dat wij dat licht van de heerlijkheid, van het evangelie der heerlijkheid van Christus mogen ontvangen. En dat wij onze harten mochten openstellen, zachtmoedig ons mochten opstellen, opdat u uw woord zou schrijven in onze harten, of dat u met uw licht zou schijnen in onze harten. Wij danken u daarom, Vader, dat wij die schat hebben gekregen in aardevaten. Dat u ons dat leven en alles wat daarbij hoort hebt willen schenken, opdat we zouden leren verstaan inderdaad dat wij leven hebben ontvangen niet uit onszelf en uit onze eigen werken, maar inderdaad leven hebben ontvangen uit u. En dat dat leven slechts uw gave is. Dat het naar uw wil is voortgebracht en naar uw wil ook aan ons is gegeven. Wij danken u daarom dat wij niet hoeven te roemen, niet kunnen roemen in onszelf, maar dat wij onze roemen, ons vertrouwen zouden stellen op u die gesproken hebt. Dat we ons bewust zouden zijn ook van de kracht van dat woord waarmee u ons hebt gebaard, waarmee u ook ons vervolgens voedt en waarmee u ons leven wilt onderhouden. Wij danken u dat we inderdaad zouden dat ons mogen vasthouden aan dat evangelie waardoor wij eenmaal wedergeboren zijn. En dat wij geen vergetelijke hoorders zijn, maar inderdaad dat woord mogen vasthouden en daarom ook gestalte mogen geven, ook in ons leven. We danken u dat we aan uw hand door het leven mogen gaan in de wetenschap, dat u alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Dat u beloofd hebt dat u ons zou leiden tot die bestemming dat u ons gepredestineerd hebt tot aanstelling als zonen. Wij mogen daarom, Vader, in ons leven in uw hand leggen, opdat u het zult gebruiken tot eer van uw naam en opdat wij vervolgens die kroon des levens, die kroon der gerechtigheid zouden ontvangen. We danken u voor de rijkdom van uw beloften. We danken u ook dat we daar deze avond ons mochten bepalen en mochten zien de harmonie, de eenheid van uw woord, dat woord waarop wij ons leven gebaseerd hebben. Wij danken u daarom, Vader, dat we zo door het leven mogen gaan. Aan uw hand, ook in de toekomende tijd, en we willen u vragen, geeft u ons daadwerkelijk die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, opdat we daadwerkelijk veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam alleen. Amen.